Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Op zaterdag 7 december vaagde een explosie drie winkels en bovenwoningen weg op de Haagse straat Tarwekamp. Zes mensen kwamen om het leven en de schade is enorm. Vandaag bespreek ik, Sam Verbeek, met misdaadjournalist Gerlof Leistra wat we wel en niet weten over deze zaak. Ja, het was zaterdag 7 december, rond een uur of zes. En dat begon zo. Ja, Gerlof. Vier opeenlopende knallen, waarvan je bij de laatste wel hoort dat het een serieuze is. Bij de eerste twee dacht ik nog, vuurwerkbommetje, het is december. Het gebeurt
ja,
wel eens.
Ja, ik dacht aan geweerschoten, maar pistoolschoten. Maar in elk geval niet een explosief.
Nee, en uiteindelijk drie winkels weg. En ik geloof dat het vijf bovenwoningen zijn die inderdaad naar beneden zijn gestort. Wat weten we ongeveer al over deze zaken en explosies?
Nou ja, wat ik interessant vind is dat van die drie winkels eigenlijk alle aandacht al vrij snel uitging naar die ene winkel, een bruidswinkel, Alaya Styling.
Ja, de middelste.
De middelste. En in het begin was er heel veel, toen ik meteen al hoorde dat er nog mensen in het café waren, toen dacht ik, god, dat wordt ook goed gehandhaafd in die buurt door de politie. Want
6 uur 's ochtends.
6 uur 's ochtends, hoe kan dat? Nou, dat bleek dan later de barman met zijn vriendin, die een beetje aan het gokken waren in de kelder met een gokmachine.
Die het overigens overleefd hebben.
Die hebben het overleefd, ja. Er zijn zoveel mensen met heel veel geluk weggekomen. Maar heel tragisch die zes. En van die zes ook nog eens een keer drie uit één gezin. Een Chinees gezin. Man, vrouw en dochter van 17 en een jongetje van 8 heeft het overleefd. Die was ongeschonden. Dus het is een kwestie van geluk. En
wat diepe tragiek.
Ja, ongelooflijke tragiek. En wat je zag is die explosie. Die zorgt natuurlijk voor de vervolgschade. Dat als op een gegeven moment de steunmuren instorten. Ja, dan is het een plumpudding. En dat zag je gebeuren. Het deed mij bijna denken aan de Bijlmer-ramp. Waar dat vliegtuig naar binnen vloog. Ook zo'n hoek die gewoon weggevaagd was. Iets kleinere schaal.
Ja, je legde net al uit. De bruidsjurkenwinkel die staat het meest in de aandacht. Mm-hmm. Dan zat aan de rechterkant Barbella heette.
Ja.
Café Barbella.
Ja.
En aan de andere kant zat een meubelwinkel.
Ja,
een
meubelwinkel. Iets met Barosa of zo heette die.
Ja, ja. En die importeerde Indiaanse meubels. En ik heb begrepen dat daarvan de eigenaar ook heeft gezegd dat hij zijn meubels, dat is 200-300 meter,
ja.
Nog uit het gras heeft kunnen vissen. Dat is echt een serieuze knaller.
Dat
is
gigantisch, maar je hoort het ook. Hè?
Ja.
Het was gigantisch. En waarom kwam die bruidswinkel nou in beeld? 20 meter, 30 meter verder stond de auto van de exploitanten. Geparkeerd, een Land Rover uit mijn hoofd, een witte Land Rover. En die was uitgebrand. Andere auto's niet, maar die wel. Dus het zou kunnen, dat zijn ze natuurlijk aan het uitzoeken, dat er eerst daar een cobra ingelegd is, zo'n vuurwerkbommetje. Dat die zachte knal was, dat er daarna nog ergens anders een zachte knal was. En dat het toen die enorme explosie in die panden is geweest.
En een explosie, kijk, ik ben geen explosie-expert, jij ook niet, geloof ik. Mm-hmm. Maar jij weet vast wel iets meer van dan ik. We zijn voorbij het punt van vuurwerkbommen als het gaat om knallen van dit soort omvang.
Ja,
toch?
Absoluut. En ik ben wel met de politie meegeweest naar locaties waar dan vuurwerkbommen waren afgegaan. Ja, ja. Dan was in het ergste geval de voorgevel van het appartementencomplex ontzet. Een deur was uit het lood of helemaal zwart.
Pinautomaten weg.
Precies, ja, dan worden er ook nog wel wat andere middelen gebruikt.
Ja.
Maar deze explosie die je zo hard hoorde met dat knetterende geluid daarvoor, wat dat nou was, ik ben geen expert, maar dat het heel ernstig was, dat is wel duidelijk. En de grote vraag was, waar was dat dan? Was dat in die winkel?
Ja.
In de kelders daaronder, vrij grote kelders.
Journalisten zijn op zoek naar kraters.
Ja, ja.
Maar nog niet gespot.
Nou ja, het probleem was natuurlijk, je wist, hier zijn slachtoffers gevallen. Hè, de politie en de brandweer moesten heel voorzichtig zijn. Ja. Dus je gaat eerst kijken hoeveel mensen kunnen we nog redden. Hoeveel mensen liggen er onder het puin. Ga je nog niet kijken naar het bewijsmateriaal. Nee. Dat hebben ze wel goed gedaan. Dat werd wel goed gescand. Maar het kan best zijn dat heel subtiel bewijsmateriaal toen al is verdwenen. Maar ja, je mag hopen dat ze iets meer weten dan ze nu naar buiten brengen. Er zitten verdachten vast. Je wil niet dat die informatie krijgen die de politie heeft. Dan kunnen ze hun verhaal aanpassen.
Ja, het deed natuurlijk denken aan wat we eerder dit jaar ook in Rotterdam hebben gezien.
Ja.
Daar is toen ook een grote explosie geweest.
Zeker.
Schammekamp heet het, geloof ik.
Ja.
Drugslab was dat toen.
Ja, dat was een drugslab. Wel een beetje vergelijkbaar. Hè? Ook zo'n jaren 50 complex zo te zien.
Ja.
Flatappartementen daaronder.
Beetje agenebbers allemaal.
Ja, de mensen in de wijk in Mariahoeven waren helemaal niet ontevreden. Dat was wel redelijk samenhang in die buurt. Maar de overeenkomst inderdaad. Flats met daaronder winkels. En daaronder in het geval van Mariahoeven kelders. Ja. Een ondernemer die aan het eind van het jaar ziet dat die weer het rood is geëindigd, is makkelijk te verleiden om vuurwerk op te slaan, drugs op te slaan. Wie weet, telmachines voor zwart geld. Maar kan ook met drugshandel zich inlaten. Ik wil niet zeggen dat het hier gebeurd is, maar dat is natuurlijk wel, dat zijn alle scenario's die de politie onderzoekt.
Jij weet veel beter dan ik dat na zo'n incident als dit, of incident, gewoon een ramp, de geruchtenmolen Als een gek begint te draaien.
Gigantisch. Ja.
Dus er werd ook meteen al gezegd van ja, drugslab. Inmiddels lijkt de politie dat alweer uit te sluiten. Tussen het puin zijn genoeg bruidsjurken gevonden, maar geen drugslaboratoria kits.
Dat sluiten ze echt uit. Hè? Niet lijkt uit, maar dat sluiten ze uit.
Ja.
En, maar wat het dan wel is, is natuurlijk wel de grote vraag. Gasexplosie, er was een expert die in de Volkskrant daar heel duidelijk over zei van nou, ik loop al heel lang mee, maar dit doet mij niet aan een gasexplosie denken.
Maar
dan ga je dan toch weer denken, zouden er dan verzwaarde cobra-bommen naar binnen zijn gegooid? Maar of dat zo'n effect heeft, er kan vuurwerk opgeslagen zijn geweest. Wat in de brand vloog, krijg je ook knallen. En denk aan Enschede op kleine schaal.
Ja, en kijk, jij hebt natuurlijk meerdere van dit soort misschien vergelijkbare incidenten meegemaakt. Mm-hmm. Zaterdagochtend, jij wordt wakker, opent je nieuwssites. Je ziet dit. Waar gaan jouw gedachten dan als eerst naartoe? Ga je gewoon alles lezen?
Nee, want de kranten hadden toen nog niet. En ik ging wel even scannen op de social media. En teletext als oude man.
Dat
doet ook nog. Maar die hebben vaak wel dingen. Toen ik hoorde dat het een bruidswinkel was, toen zei ik meteen, nou, daar zou ik eens heel goed onderzoek naar doen. Want ja, als je een beetje in de grote steden rondloopt en je ziet in één straat 8 bruidswinkels en je gaat eens kijken wat de openingstijden zijn en is informeren bij mensen, komen hier nou geregeld klanten? Nee, dat zijn bekende witwasvehikels.
Ja.
Kapperszaken, bruidswinkels. Er is ook wel al aardig onderzoek gedaan naar de onderneemster van die bruidswinkel hier in Mariahoeven. En ja, meerdere zaken, kan allemaal. Maar het riep wel vragen op. Bruidswinkels,
ze hebben niet een waterdicht imago.
Nee. Dat zeg je heel vriendelijk. Ja.
We moeten het ook eventjes hebben over de verdachten. Daar weten we heel weinig over. Er waren kort na deze ramp zijn er 3 mensen opgepakt. Wij nemen dit vandaag op 12 december, donderdag. Er is net gemeld dat er een 4de is opgepakt. Die zijn in een soort speciaal soort hechtenis. Dus alleen met hun.
Ja, in beperking heet dat.
Dat
is hechtenis. Nou, in beperking wil zeggen dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben, alleen met hun advocaat. En vooral ook niet met elkaar, om te voorkomen dat ze van elkaar of via de advocaat horen wat er aan bewijsmateriaal tegen ze ligt. Dan kunnen ze hun verhaal daarop aanpassen. Je wilt natuurlijk hun verhalen met elkaar vergelijken. Ik weet niet of deze 4, die 3 kenden elkaar, heb ik begrepen. Maar weet ik ook niet zeker. Ook wellicht een gerucht. Maar je gaat natuurlijk kijken, kennen deze mensen elkaar? je legt die verklaringen naast de tijdlijn die je al gemaakt hebt. En dan ga je kijken, wat verklaren ze nou allemaal? Of wat ontkennen ze? Terwijl er toch bewijs is van camerabeelden. Dat is ook nog een iets waar we het nog niet over gehad
hebben. Ja, nou ja, de audio die we net hebben afgespeeld, ja. Dat komt van een Ring deurbel.
Ja.
Dus daar is beeld bij. Dit was niet in zicht. Wel in geluidsschot, maar... Ja. Ja, die hebben natuurlijk mensen steeds vaker.
Ja, ja, daar noem je wat. Hè. Die deurbellen met een camera. Zo langzamerhand, ik dacht 1,2 miljoen van die camera's hangen er.
Ja.
Ik ben wel eens meegeweest met de politie. En het eerste wat ze doen, dat was ook met een vuurwerkbom in Zwolle. Die was afgegaan aan de voordeur. Nachts om 1 uur. En het eerste wat ze deden was her en der aanbellen. Mogen misschien de beelden bekijken. En kunt u die veiligstellen.
Ja.
Dat zal hier ook gebeurd zijn. Er zijn ook 2 auto's die wegreden. Hè? Dat,
ja.
Met
een Toyota en een Kia.
Precies. En wellicht dat deze verdachten bestuurders waren. Eigenaren van die auto wil nog niet zeggen dat je de bestuurder bent. Kan ook uitgeleend hebben. Kan gestolen zijn. Moet je allemaal uitzoeken. Maar het feit dat ze in beperkingen zitten geeft wel aan dat het niet zomaar mensen zijn die toevallig langsliepen. Er moet wel meer zijn om iemand met zo'n zwaar middel vast te zetten.
En als je nu kijkt naar die geruchtenmolen.
Mm-hmm.
We hebben het net al gehad over dat er al heel snel door mensen die er nou, deden alsof ze er verstand van hebben. Er werd gesproken over drugslabs.
Mm-hmm.
De Telegraaf die is nu werkelijk alles van deze mevrouw met de bruidsmodezaak aan het doorlichten. Van de
wat ik op zich begrijp.
Zeker hoor, maar...
Maar stel dat ze er niks mee te maken heeft, dan...
Niet alles, bedoel, in ieder geval niet alles wat ze noemde was even verdacht.
Nee.
Of je hoe je Instagram runt en je Google Ads.
Mm-hmm.
Nou, oké. Okay. Mm-hmm. Zit daar ook een gevaar in? Ik bedoel, we hebben natuurlijk dit recentelijk ook meegemaakt in Amsterdam met rellen.
Ja.
Dat de geruchten die, omdat mensen zo'n behoefte hebben aan antwoorden, dat het ook mis kan gaan.
Ja, het gevaar is natuurlijk, dan is reputatieschade nog een vriendelijk woord. Je zal maar eigenares van een zaak zijn en je hebt er niks mee te maken en je wordt door iedereen gehouden voor de... verantwoordelijk voor 6 doden en heel veel trauma's bij mensen. Dus het gevaar is dat mensen ook elkaar na gaan praten. Dat zie je altijd bij dit soort zaken.
Ja, ik vond het zelf al, want voor dit gesprek moet ik voor mezelf al een soort feitenrelaas gaan bouwen. Want wij willen natuurlijk weten van wat... Ik wil vooral weten wat er wel duidelijk is. En ik wil ook heel goed weten wat nog niet duidelijk is.
Ja.
Het is ontzettend moeilijk om... de film terug te draaien en te denken, oké, dat was dus niet waar. En oh, er is nog een verdachte of nog een slachtoffer.
Ja.
Ik vind dat best wel problematisch hoe dat online
dat
gaat.
Dat is ook hoe de politie, als ze niet uitkijken, in een tunnel belanden. Die beruchte tunnelvisie. Je moet alle scenario's openhouden. Dat hoor je ze altijd zeggen. We houden alle scenario's open. Ja, dat is je geraden, want je moet niks uitsluiten in het begin. Als je meteen al denkt, oh, het heeft met misdaad te maken of het is een drugslab. En na een paar uur kom je erachter, nee, het is niet een drugslab. Nee, zeg gewoon van, we houden alle scenario's open. En dat, ik vind de politie het heel goed doen. Ze moesten natuurlijk op hun vingers zitten in het begin. Hè, want je wil meteen met forensische experts, hè, de mannen in de witte pakken, mannen en vrouwen in de witte pakken, die sporen veiligstellen. Dat wil je meteen doen. Maar dat kon nog niet. Wat ik eerder zei, omdat brandweer bezig was te blussen en
bouwexperts zoeken.
Ja, en bouwexperts keek van houden die muren het of moeten we daar vooral niet in de buurt komen?
Ja, en er speelt natuurlijk ook wel een ander proces parallel aan, namelijk ja, toch een soort behulp met al een soort traumaverwerking. Burgemeester Jan van Zanen, die gaat met mensen praten. De koning komt langs.
Ja.
Hoe kijk je er tegenaan? Hoe al die schijven dan aan het draaien zijn?
Weet je, ik vind het dan goed dat hoogwaardigheidsbekleders, zoals ik het dan maar even noem, zich melden. Vooral de koning woonde er overigens wel, die woont 800 meter lopen. Misschien was hij op de fiets. Dus daar hoeven we ook niet. En ik denk dat Dick Schoof met zijn marathonrondje bezig was. Nee, we moeten daar geen grappen over maken. Ik vind het heel goed dat ze hun gezicht laten zien. Dat is belangrijk voor de mensen, voor de erkenning van het leed. Je moet wel uitkijken met wat je zegt. En zo nu en dan dacht je van Vanzanen, ho, ho, ho. Je bent niet de officier van justitie. Je bent niet de leider van het...
Wat zei hij dan?
Hij had het meteen al over 2 explosies.
Ja, ja. Ja,
ja, dat ja wees voorzichtig. Ja. Alleen, als dit in je gemeente gebeurt en jij bent de burgemeester en je denkt, jongen, er zouden wel 10, 20 mensen onder het puin kunnen liggen. Ja. Ja, dan
ben je plotseling burgemeester in oorlogstijd.
Ja, precies. En dan heb je ook geen tijd om met voorlichters alles keurig door te praten. Dus ik zal hem niet met de vinger wijzen van dat is fout. Maar dat is wat er gebeurt. En
ja.
Dan gaan mensen dat napraten. En voor je het weet, dringt dat door in de onderzoekskringen, waardoor mensen op het verkeerde spoor gaan zitten. Je moet heel voorzichtig zijn. Daarom nogmaals alle scenario's open houden. Ik doe heel veel onderzoek in het geval van moord en doodslag. Ja, als je meteen al zegt het is moord en later blijkt dat iemand zelf voorover is gevallen in een mes wat hij in zijn handen had omdat hij rende, want de deurbel ging en hij zou een pakketje aannemen. Ja, dat is iets anders dan een steekpartij.
Ja.
Dus hier ook, wees voorzichtig. Zolang het is al bijna een week geleden en we weten nog niet wat de oorzaak is.
Nee. Want kijk, bruidsmodewinkel. Nou, we hebben het al over het slechte imago van de industrie gehad.
Ja.
Ik dacht ook van dit kan ook een liquidatie van aanslag zijn.
Het kan van alles zijn. Het kan wraak zijn van iemand die bij wijze van spreken 10.000 euro voorschot had betaald.
Oh ja.
En de bruiloft komt eraan en de jurk is niet klaar. Een andere, ja, ik kan wel 100.000 scenario's noemen. Ze had 2 weken eerder haar Land Rover, die nu uitgebrand was, voor 10.000 te koop gezet. Misschien hadden mensen daar ook al geld voor betaald. Je weet het niet.
Nee.
Een liquidatie, dan denk ik toch dat de huurmoordenaars iets zorgvuldiger werken.
Veel collateral damage.
Ja, kijk, die er wordt al snel gezegd, ja, maar we hebben al 1.000... vuurwerk explosies gehad. En dat waren meestal vuurwerkbom. Begin dachten we allemaal, dat heeft met de misdaad te maken. Nu uit analyse van al die gegevens blijkt dat ongeveer de helft met andere...
misdaad bedoel je georganiseerde misdaad?
Georganiseerde misdaad, drugsmisdaad.
Ja.
Dat meestal. Het bleek soms ruzies tussen buren te zijn. Of iemand had de vrouw van de ander wat vriendelijk aangekeken.
Oh ja.
Wraakacties.
Ja.
Dus ja, de motieven kunnen heel verschillend zijn. Maar ja, je weet van die mensen die in beperkingen zitten, daar is een termijn voor. Maximaal 2 weken, dacht ik. Op enig moment komen die mensen naar buiten.
De politie moet ook haast maken dus.
Ja, zeker. Ja, want precies wat je zegt, ze moeten haast maken. Omdat je moet voorkomen dat alles wat je nu boven water krijgt, dat staat 3 minuten later op de social media. En 5 minuten later zou het bij verdachten zijn als ze niet in beperkingen zitten. Maar op het moment dat die beperkingen zijn opgeheven, ja, dan krijgen zij ook allerlei informatie. En dan kun je in overleg met je advocaat of alleen kijken van nou, hoe ga ik nou mijn aanwezigheid verklaren? Of hoe ga ik verklaren dat ik heel hard wegreed?
Als deze mensen daadwerkelijk... schuldig zijn van iets.
Ja, want kan zijn dat het de investeerders achter de bruidswinkel waren. Alles kan.
Ja. Waar ga jij de komende dagen in deze zaak nog op letten?
Nou ja, wat denk ik iedereen wil weten is, wat is de oorzaak?
Ja.
Vroeg of laat zal die naar buiten komen. En dan kan je vanuit die oorzaak kan je weer wat scenario's uitsluiten. Kan je andere beter onderzoeken. En ik ben dus 1, de oorzaak. Hè, zijn ze in staat om te achterhalen wat is daar nou die ochtend van 7 december de oorzaak van deze explosies geweest? 2, wie zaten erachter? En dan ben ik heel benieuwd, die verdachten, wat is hun relatie? Wat was hun band met de plek? Dus ja, daar zou ik mij op richten. En, maar ja, weet je, bij dit soort zaken, als je zelf denkt als journalist van nou, ik ga eens kijken dit of dat.
Ja.
En je opent je computer, je gaat even wat zoeken. Dan zie je dat er al zo snel weer is de wedstrijd alweer verder.
Ja.
Dus het is een zaak die we allemaal volgen. Kijk, wat strafrechtelijk natuurlijk interessant wordt. Er zijn 6 doden gevallen.
Ja.
Kun je mensen die hier uiteindelijk de oorzaak van waren, kun je die verwijten. Kun je tot moord gaan of kun je zeggen voorwaardelijke opzet. Hè? Jij wist dat als jij zo'n explosief op die plek plaatst, dat daar zodanige schade ontstaat dat er woningen in elkaar storten. Maar de strafrechter zal straks wel moeten kijken, het Openbaar Ministerie eerst, van kunnen we mensen strafrechtelijk vervolgen voor de dood van die mensen? Of ja, als het een vuurwerkbom was, door iemand die daar niet al te veel verstand van had, dan nog geldt wel die voorwaardelijke opzet. Maar kun je dan de dood zo individueel verwijten? In die Schammerkamp, die zaak waar je het net over had in Rotterdam, mm-hmm. Die eigenaar van dat drugslab heeft een tijdje vastgezeten. En die is uit zijn voorlopige hechtenis vrijgelaten, omdat ze toch vermoedelijk niet duidelijk genoeg kunnen krijgen of hij verantwoordelijk was voor die explosie waardoor er 3 doden zijn.
Kunnen de zaak niet bouwen?
Nee, dat wordt heel ingewikkeld. En dat zal hier ook gebeuren. Dus dat is het derde element waar ik nieuwsgierig naar ben.
We zitten nu op dag 5. Is dit zo'n zaak die jaren kan gaan duren?
Nee, er wordt met 2 teams heel hard gewerkt van de politie. 2 TGO's, teams grootschalige opsporing. Dat doen ze niet zo snel, maar dat doen ze hier omdat er natuurlijk 6 doden zijn gevallen. Er is een hele wijk ontwricht, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja. Het hele land leeft mee. En het ene team doet technisch onderzoek en het andere team tactisch. En die gaat dus kijken welke mensen kunnen we hier aan linken. Wat is hun achtergrond? Maar als ze 2 TGO's in de lucht hebben, geeft aan hoeveel urgentie er mee gemoeid is. Je wil zo snel mogelijk de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, achter slot en grendel. Misschien hebben ze die al, misschien zijn de mensen nog op de vlucht. Maar die wil je wel pakken.
Oké, okay. Ik weet dat er al talloze meldingen zijn geweest bij Opsporing Verzocht. En dat mensen ontzettend veel meedenken. Zoveel dat de politie geen tijd heeft om overal op te reageren. Ik zal de link daarvoor even in de show notes zetten. Ze zijn nog steeds op zoek naar een donkerblauwe Toyota Yaris uit 2009. En een champagnekleurige Kia Ceed Station, ook uit 2009. Dus mocht de luisteraars daar iets over weten of informatie hebben, dan kunt u in de show notes de melding van de politie daarvan vinden. Gerlof, ik ben blij dat jij het voor ons eventjes op een rijtje hebt gezet. En ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.